Goedemorgen, allemaal hartelijk welkom hier in de kerk. Ook de mensen thuis, gasten online met ons verbonden, maar ook gasten die hier vanochtend zijn aangeschoven. Allemaal van harte welkom. We zijn hier vanochtend vol verwachting gekomen misschien, zoekend of vragend of uit gewoonte, omdat we hier iedere zondag trouw komen. Maar we mogen weten dat God hier is en dat is goed om te weten en een mooi begin. Vanochtend gaat dominee Bart Visser voor en we sluiten een serie van 3 preken over het horen van Gods stem af met het thema Wat als God zwijgt of lijkt te zwijgen? Misschien ervaar je dit in je eigen leven en ook in de Bijbel komt het voor. Bijvoorbeeld in Samuel. De jonge Samuel, zo staat in de Bijbel, diende de Heer onder de hoede van Eli. En er klonken in die tijd zelden woorden van de Heer. En er braken geen visioenen door. Op zekere nacht lag Eli op zijn slaapplaats. Zijn ogen waren dof geworden. Hij kon bijna niet meer zien. Samuel lag te slapen in het heiligdom van de Heer bij de ark van God. En de godslamp was bijna uitgedoofd. We kennen de geschiedenis en we weten hoe het verder gaat. Maar zoals het hier staat, was het dus stil. En de godslamp leek of was bijna uitgedoofd. Maar hoe moeten we hiermee omgaan? En wat leert de Bijbel ons als we dit ook in ons eigen leven ervaren? Waar halen we hoop en vertrouwen vandaan dat de lamp van God niet helemaal uitdooft? En vanuit Romeinen 8 zullen we hier vanochtend over nadenken. In stilte, ja, die stilte kunnen we vanochtend dus ook heel verschillend ervaren. Misschien is die stilte het moment waarop we God ontmoeten. Maar misschien is die stilte ook nog, ja, de stilte dat we denken, God, waar bent u? Ik hoor u niet. Maar in die stilte willen we ons voorbereiden op deze dienst. Ik wens ons een gezegende dienst toe.
De schriftlezing in deze dienst is Romeinen 8, vanaf vers 16 tot en met vers 30. En in de serie, ik zei er al iets over, is dit de derde preek. De eerste ging over de stem van God verstaan, dat God spreekt op heel veel manieren. Hij openbaart zich in de Bijbel, maar hij spreekt ook via de natuur, via anderen ons geweten, via gebeurtenissen. En de tweede dienst stonden erbij stil dat de Heilige Geest ons ook leert die stem van God te willen horen. Wat wil God dat wij weten en hoe kan dat ook echt bij ons binnenkomen? En deze keer staan we dan stil bij, maar wat als je de stem van God niet of langere tijd niet hoort? Uit Romeinen 8 lees ik daarvoor vanaf vers 16. De Geest zelf verzekert ons dat wij Gods kinderen zijn. En als we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen. Erfgenamen van God, samen met Christus. Want wij delen in zijn lijden, om ook met hem te kunnen delen in Gods luister. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. De schepping ziet daar rijkhalzend naar uit dat de luister van Gods kinderen openbaar wordt. Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid. Niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar er is hoop, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. En zij niet alleen. Ook wij zelf, die als voorschot de Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn. De verlossing van ons sterfelijk bestaan. In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? Maar als we hopen op wat we nog niet zien, blijven we in afwachting daarvan volharden. En bovendien komt de Geest onze zwakheid te hulp. Wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen. Maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. God die ons hart doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen. Want de Geest pleit voor de heiligen overeenkomstig Gods wil. En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Wie hij van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij ook van tevoren bestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. Wie hij hiertoe heeft bestemd, heeft hij ook geroepen. En wie hij heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken. En wie hij heeft vrijgesproken, heeft hij ook laten delen in zijn luister. Dit is het woord van de Heer onze God. Heel de dag hoor ik stemmen zeggen: waar is die God van jou nu helemaal? U bent toch mijn God, mijn toevlucht. Waarom wijst u mij af? Word wakker, Heer. Waarom slaapt u? Interesseert het u niet dat wij vergaan? Hoe klinkt dat? In de kerk is dat taal voor gelovigen. Het zijn gewoon Bijbelteksten. Uit het Oude Testament, de Psalmen. Ook uit het Nieuwe Testament. Uit het Evangelie. En het zou bijna eindeloos uit te breiden zijn. Teksten die gaan over een van de moeilijkste dingen van geloven. Dat je weet wat God beloofd heeft, maar dat je daar soms, of misschien zelfs vaak, niets van ervaart. Je bidt, je schreeuwt, maar alles blijft stil. Geen antwoord. God lijkt afwezig. Hij houdt zich doof. Onbetrokken. Alsof het hem niks interesseert. Wat er misgaat in deze wereld, in jouw eigen leven. Wat moet je dan? Het zou niet verrassen als ik zeg dat ik geaarzeld heb om het hierover te hebben. Het is lastig en ongemakkelijk. We hebben het er niet zo snel over. Het liever over hoe we wel merken dat God er is. En als het hierover gaat, het niet horen van God, misschien meer in een één-op-één gesprek. Het is ook moeilijk om het erover te hebben, want het risico is dat wat je erover gaat zeggen al snel te makkelijk klinkt. Als geen antwoord. Of een verkeerd antwoord. Te snel antwoord. Als een oplossing die helemaal geen oplossing is. Om er één voorbeeld bij te noemen, waar voor mijn gevoel ook die spanning helemaal bij elkaar komt. Veel van jullie zullen het gedicht Voetstappen in het Zand kennen. Misschien hangt het ergens aan de muur. Staat het ergens als kaartje. Gedicht van iemand die zijn leven beschrijft als een wandeling met God langs het strand. En na een lange levensloop kijkt de persoon terug en ziet de voetstappen, twee aan twee, maar op een bepaald stuk maar één paar voetstappen. En dan vraagt hij aan God: maar waarom? Op dat punt, juist toen het moeilijk was, waarom toen maar en daar maar één paar? Dan is het antwoord in het gedicht: toen het moeilijk was, mijn lieve kind, toen heb ik jou gedragen. Als je dat ervaart, is dat ontroerend mooi. Ook om te horen. Maar wat als je het niet ervaart? Als je dat gedicht krijgt als een kaart en je leest het en je denkt, toen ik het moeilijk had, heb ik dat niet zo gevoeld. Ja, een paar voetstappen, omdat ik het gevoel had dat God er niet was. Ben je dan een mindere gelovige? Zorgt God dan niet voor jou? Dat is ook ervaring. En we hebben het erover in deze dienst, omdat het ook gewoon bij de realiteit van het leven in het geloof hoort. Geloven is hopen. Hopen op datgene wat je nog niet ziet. En dat is soms veel moeilijker dan we beseffen of willen toegeven. Tot we er middenin zitten. En juist bij dat hopen hebben we ook de Heilige Geest nodig. Als alles donker lijkt en het leven zwaar is. De Bijbel belooft nergens dat God ons antwoord geeft op alle vragen. En Jezus heeft ook niet gezegd dat als we in hem geloven, dat hij ons voor alle ellende bewaart en ons leven makkelijker maakt. Wat hij wel beloofd heeft, is zijn Heilige Geest. Om ons verbonden te houden met God. En ons te laten weten dat die verbinding er is, ook als wij dat niet zo ervaren. En daarover gaat het in Romeinen 8. Over de realiteit van het lijden in deze wereld en de hoop. Kijk, Romeinen 8 is ook zo'n Bijbelgedeelte waarvan het niet moeilijk is om er een paar mooie teksten uit te halen. Die bemoedigend klinken. Je kan het doen en dan over het hoofd zien hoe rauw realistisch dit gedeelte is. Hoe eerlijk over het lijden in deze wereld. En persoonlijk. Een lijden dat niet opgelost wordt voordat Jezus terugkomt. Die ervaring van dat lijden omschrijft Paulus heel eerlijk. Als een lijden dat de hele schepping treft. Meerdere keren, vers 19, vers 20, vers 21, 22, komt dat woord schepping en hele schepping naar voren. En ook wij zelf, zegt Paulus, wij zuchten ook. We kennen dat lijden. Heel de schepping deelt in de slavernij van de vergankelijkheid. Zegt hij vers 21. Dat is geen theologie of een theorie, maar dat is praktijk. Dat weten we allemaal. Je ziet het overal om je heen. En je kunt het ook in je eigen leven ervaren. De voorbeelden zijn te over. De verwoestende kracht van natuurgeweld en natuurrampen, overal op de wereld. Waar het ene deel van de wereld verdroogt, spoelt op andere plekken alles weg door overstromingen. Er is onwaarschijnlijk veel onderlinge haat die mensen aanzet tot de vreselijkste beledigingen, bedreigingen en erger. En ziekte sloopt in deze wereld heel veel mensen. Soms al heel vroeg en veel te jong. Ik zei, ik vind het lastig om het erover te hebben. Ook in deze week misschien wel extra. Met de gitzwarte dagen in Amsterdam. Geweld. De dreiging. Ook in een week dat iemand als onze broeder Bouke van der Velde te horen krijgt dat de ziekte het laatste stadium ingaat. En er niets meer aan te doen is. Paulus gebruikt dan het woord zinloosheid. Ik vind dat mooi. Waarom? Hij is blijkbaar niet van de club van mensen die zeggen, alles gebeurt met een reden. Of je kan er overal wel iets goeds uit halen. Het lijden dat als een vloek over de schepping ligt, voelt volstrekt zinloos. De Bijbel is daar ongelooflijk eerlijk over. dat het leven vaak onbegrijpelijk zwaar is en het lijden niet wordt opgelost. Dat is heftig. It grieves me on, hoor ik nog wel eens tijdens een bezoek. Eerlijk over het lijden. Maar naast dat lijden zet Paulus ook de hoop. De hoop van de luister, de heerlijkheid van God, die Jezus belooft te delen met iedereen die zijn geloof en vertrouwen in hem stelt. Die hoop beschrijft Paulus ook op meerdere manieren. Ik ben ervan overtuigd, zegt hij, dat het lijden van deze tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. Hoe heftig het lijden ook. De luister die geopenbaard zal worden, daarbij zal al dat lijden in het niet verdwijnen. En de schepping, zegt Paulus, zal bevrijd worden en delen in die luister. Dat is bijzonder mooi, hè? De Bijbel zegt niet dat God alleen maar de redder van zielen is of van mensen, maar de hele schepping zal delen in die luister. Het lijden zal totaal voorbij gaan en alles wordt nieuw. En Paulus gebruikt daar het woord barensweeën bij. Een heel heftig beeld dat ultiem de verbinding van pijn en hoop is. Het is vreselijke pijn, maar er komt iets dat alle pijn zal doen vergeten. Daarom is er hoop, zegt Paulus. Hoop, dat doe je als je iets nog niet ziet. En christelijke hoop is daarom vertrouwen dat God ooit dwars door al het lijden heen alles nieuw maakt. Maar tot die tijd gaat het om, in afwachting daarvan, volharden. Een woord dat we, als ik me niet vergis, niet zo vaak gebruiken. Maar wel oer-christelijk is. Volharden, dat is het uithouden met de hoop. Het is niet gemakkelijk. Niet als je ziet hoeveel er geleden wordt in deze wereld. En nog moeilijker, als het lijden jou heel persoonlijk treft. Als je in een situatie terechtkomt waar je schreeuwend behoefte hebt aan een oplossing. Hij komt er niet. Als jij en iedereen om je heen alles bij elkaar bidt. Maar God lijkt niks te doen. Jouw stem lijkt hem niet te bereiken. Wat is dan troost? Dan gaat het om volharding. En als Paulus dat zegt, zegt hij er iets bij. Een belofte over de Heilige Geest. Bovendien komt de Geest onze zwakheid te hulp. Want wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen. Maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. Bovendien, zegt Paulus, want wij zuchten ook. En de Geest, die zucht met ons mee. Juist door het geloven in de Heer Jezus ontstaat nog extra dat verlangen. Bij alle gebrokenheid verlangen naar de luister van God. Wij zuchten en bovendien zucht de Geest met ons mee. Als wij niet weten of niet meer weten wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, dan weet de Heilige Geest het wel. Want God weet het. Omdat de Heilige Geest voor de heilige pleit, staat er. En er staat iets moois bij. Hij doet dat overeenkomstig Gods wil. Wat is dan Gods wil? Paulus schrijft er daarna over. Hij zegt dat we weten dat voor degenen die God liefhebben, God alle dingen laat meewerken ten goede. Kan ook moeilijk klinken. Maar hij zegt ermee, betekent dat God afwezig kan lijken, maar zelfs als God afwezig is, is hij aan het werk, zijn werk aan doen in jouw leven. Daarvoor roept God je. Hij wil je dicht bij zich. Hij is bezig om je meer op Jezus te gaan laten lijken. Hij roept, zegt Paulus. Hij spreekt je vrij en belooft je te laten delen in zijn luister. Nou, God is een God die spreekt. Daar stonden we in de eerste preek bij stil. En God is de God die door zijn Heilige Geest je leert om te willen luisteren. Te horen wat hij zegt. Maar in alle eerlijkheid, soms zwijgt God. Lijkt er geen contact. Maar dan juist ook helpt de Heilige Geest je. Hij houdt de lijn open. Hij helpt je volharden. Hopen op wat je nog niet ziet. Geloof je dat? Hoop je daarop? Daarvoor gaf God zijn Heilige Geest. Dus als je bidt, als je meebidt, kom Heilige Geest. Dan bid je, God help me uw stem te verstaan. Help me ook om te willen luisteren. Maar help me ook om te volharden. Als ik uw stem niet hoor. Help me dan volharden. Denk het aan uw belofte. Totdat we thuis zijn. Amen.